106.3 FM. U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag, luisteraars. Allemaal hartelijk welkom op dit middaguurtje. En waar u ook zit, of u nog eventjes de radio hebt aangezet of nog een boterhammetje aan het eten bent, wat dan ook. U bent hartelijk welkom hier bij dit uurtje met van Kerk in Delft Radio. En wij brengen nu wat nieuws uit de kerken voor alle Delftenaren. En vandaag hebben wij twee gasten en die zitten bij mij al aan tafel. U zult ze straks horen. Steven Jongma en hij is stadsarcheoloog. En we gaan met hem praten over de opgravingen in de Nieuwe Kerk. Want daar is alles bezig geweest omdat de grafkelders van het Koninklijk Huis uitgebreid worden. Mocht daar archeologisch onderzoek zijn en wat er allemaal gevonden is en et cetera. Daar zullen we met Steven over praten. En daarnaast zit ook Nienke Duizer hier aan de tafel. En met Nienke zullen we praten over haar bedrijfje. Want Nienke die heeft een bedrijfje en dat gaat over het praten. Vooral praattechniek en zo in de kerk. En afgelopen tijd is dat wel meer duidelijk geworden. Zeker via de camera's die allemaal bij iedereen thuis zitten waar de diensten mee opgenomen worden. En nee, dat maakt een heel groot deel uit van hoe de communicatie gaat. Dus daar zullen we met Nienke over praten. Wij gaan praten met Steven Jongma. Want de afgelopen maanden zijn in de kerk, in de Nieuwe Kerk in Delft, zijn er archeologisch onderzoek is daar geweest. En dat komt omdat de grafkelders van het Koninklijk Huis die worden uitgebreid. Dat staat allemaal al helemaal publiekelijk uitgemeten. Maar dat gaf de mogelijkheid aan Steven en zijn collega's om daar archeologisch onderzoek te gaan doen. Om te kijken wat er nou allemaal in die nieuwe kerk te vinden is. Eerst ga ik me eens even vragen, Steven, hoe kom je erbij, zeg maar, waar is je passie ontstaan om archeologie te gaan doen?
Mijn passie? Oh, dat zat er al heel vroeg in. Als klein jongetje, ik denk dat ik een jaar of 9 was toen ik al wist dat ik archeoloog wilde worden. Maar ik heb later begrepen van mijn kleuterjuffrouw dat die al zag dat ik in die tijd bezig was met steentjes en alles oprapen wat op straat lag. En daar verhalen over te vertellen en te verzinnen. Dus het zat er volgens mij al heel vroeg in.
En toen zat je ook al uit te zoeken van waar komen die steentjes vandaan? Ja,
ik bladerde liever in encyclopedieën dan in leesboeken, denk ik.
Dus, wat was jouw jongste vondst dan? Waar je als kind al zo trots op was?
Oh, dat kan ik me niet herinneren, maar dat is vast een bierdopje of iets onnozels geweest. En vaak zitten de mooiste verhalen in de kleinste onnozelige dingen. Dus ja, dat houdt me nog steeds bezig eigenlijk, ja.
Ja, en dan doe je een hele opleiding doe je ervoor en dan komt ineens die gelegenheid om hier in de Nieuwe Kerk, zeg maar, archeologisch onderzoek te gaan doen. Wat dacht jij toen jij dat hoorde, dat je daar archeologisch onderzoek mocht gaan doen?
Zo plots ging dat natuurlijk niet, want dat is een project wat echt jaren in de maak is geweest. Het is een heel complexe locatie waar je niet zomaar even een gat gaat graven. Dus voordat we daar archeologisch onderzoek zijn gaan doen, zijn we zeker al een jaar of 10 bezig geweest om dat allemaal voor te bereiden.
Wat zijn dat voor voorbereidingen die jullie dan doen?
De reden waarom we daar graven is omdat er iets nieuws gebouwd moet worden. En archeologen, je zou misschien denken dat we het liefst in de grond vroeten op zoek naar spulletjes. Maar eigenlijk zijn we in Nederland bezig te proberen als archeologen zo weinig mogelijk op te graven. We proberen alles zoveel mogelijk in de grond te laten zitten. Want om het te onderzoeken, ja, dat kost tijd, geld en je haalt het uit de grond. Waardoor het ook, ja, dan moet je er ook voor zorgen dat het niet weer achteruit gaat, het spul. Je moet het conserveren en bewaren en opslaan. Dus paradoxaal genoeg zijn we eigenlijk bezig om niet op te graven. Ja. Nou, soms kan het niet anders als je echt de grond in moet omdat er iets verstoord gaat worden. En dat is dan de aanleiding om archeologisch onderzoek te doen.
En die verstoring die zat er al eerder eigenlijk in. Want er waren altijd al plannen van de protestantse gemeente Delft om iets te verbouwen in die nieuwe kerk om wat meer ruimte, meer toiletmogelijkheden en meer zalen, et cetera, te doen. Ik kwam ook een idee voor een kelder. Toen was er al in Delft aardig wat ophef bij de archeologen van, nou, dan willen wij goed kunnen onderzoeken wat er allemaal is. Dat plan is verder niet doorgegaan, maar nu is het, zeg maar, de grafkelders van het Koninklijk Huis. Wanneer zijn jullie begonnen?
We zijn voor de zomer begonnen, ik geloof in juli. Niet meer precies uit mijn hoofd, maar we zijn zeker 3 maanden bezig geweest daar in de kerk. En afgelopen week hebben we het hele project afgerond. In ieder geval het veldwerk. Dus het graafwerk is nu klaar. En eigenlijk begint nu het echte werk pas. Want nu gaan we binnen alles wat we gevonden hebben nog verwerken en analyseren. Ja.
Maar zullen we eerst eventjes bij dat graafwerk zitten? Want dat doe je ook niet zomaar, denk ik. Ik denk dat je daar ook gedegen onderzoek voor doet van wat je al denkt te gaan aantreffen.
Ja, en dat is precies wat je net zei. Dat wat voor vooronderzoek heb je dan gedaan? Eerst inderdaad goed achter je bureau bedenken. Wat kun je tegenkomen? Probeer alle bronnen die beschikbaar zijn te raadplegen. Oude kaarten, stukken uit het archief van de Nieuwe Kerk. Hebben we natuurlijk een heleboel archiefstukken ook. Bouwhistorisch onderzoek. Alles wat je maar kan bedenken om van tevoren zo goed mogelijk in te schatten. Wat kan ik daar tegenkomen? En normaal gesproken gaan archeologen dan ook nog een soort vooronderzoek doen. Kleine kijkgaatjes maken. Ja. Om te testen of wat we verzonnen hebben ook echt wel aanwezig is. Mm-hmm. En dat gaat bij de Nieuwe Kerk niet. Want ja, we konden daar natuurlijk niet gaatjes gaan graven om te kijken wat we verwachten of dat klopte.
Nee, jullie konden niet even in de vloer boren. En
nee, dat gaat gewoon niet. Dus dat was een heel spannend moment toen het onderzoek begon. Of het ook wel echt klopte wat we hadden bedacht dat er zou zitten. En dat gelukkig hadden we het niet bij het verkeerde eind. Dus hebben we het onderzoek eigenlijk zo kunnen uitvoeren als we bedacht hadden.
Nou zit ik te denken, zeg maar, wat je verwacht daar te vinden. Dat eigenlijk alleen maar graven zijn. Want volgens mij is de hele Nieuwe Kerk werden mensen begraven. En er rondom ook werden mensen begraven. Zaten er in die stukken die jullie bestudeerden, zaten er ook nog andere dingen waarvan je dacht van nou, dit zouden wij eventueel ook nog kunnen vinden?
Nee, we wisten inderdaad dat we gingen graven in een grafveld, dus dan verwacht je graven. En in de christelijke traditie zijn bijgaven en dat soort zaken niet gewoon. Dus ja, je verwacht eigenlijk gewoon kisten met daarin skeletten. Dat is eigenlijk wat je tegenkomt. Er is alleen wel een heel verschil, is dat deze plek in de Nieuwe Kerk is een van de belangrijkste plekken in de geschiedenis van Delft, maar ook in Nederland, om begraven te worden. Namelijk de aanwezigheid van het koningshuis daar.
Ja.
Dus als jij daar begraven werd, dan moest je daar flink voor in de buidel tasten. Net zoals je nu een begraafplaats zou willen verwerven, dus daar moet je voor betalen. Dat was vroeger ook zo. Dus de kerk haalde inkomsten uit die graven.
Ja, telde het dan ook dat je hoe dichter je zeg maar bij de koninklijke familie lag, hoe duurder de graven waren?
Exact. En dat was eigenlijk in de voor de reformatie, dus in de katholieke tijd, was dat was de plek waar het altaar stond. Dus hoe rijker je was, hoe dichter bij het altaar je begraven werd. Dat was dus een stuk status, zelfs tot in de dood. En eigenlijk na de reformatie is de plaats van het altaar is eigenlijk vervangen door de koninklijke grafkelder.
Ja.
En dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Dat soort plekken kennen we in Nederland eigenlijk niet. Waarbij de status dus na de reformatie toch nog daar in dat hoogkoor van de kerk is.
En dat is eigenlijk nog maar een toeval dat dit een koninklijke grafkelder zijn geworden. Want Willem van Oranje wilde eigenlijk in Breda begraven worden. Waar alle Oranjes begraven werden. Maar dat zat toen onder Spaanse hiërarchie, zeg maar. Onder Spaanse bestuur.
Ja. Klopt. Ja, zo is de geschiedenis gelopen. En daarom is Delft ook op dit moment nog steeds de enige kerk waar nog steeds in de kerk begraven mag worden. Na de Franse Revolutie is op een gegeven moment besloten dat er niet meer in kerkgebouwen begraven mocht worden. Dus we weten ook wanneer de begravingen in de kerk ophouden. Maar er is één uitzondering, namelijk de koninklijke familie. Die wordt nog altijd bijgezet in de kerk, in Delft.
Ja. Weet je, kan jij uitleggen waar die traditie vandaan komt dat mensen in een kerk begraven werden?
Dan moet je echt al teruggaan naar de allervroegste. Dan ga ik heel ver verder geschiedenis in. Eigenlijk de allereerste christenen in Rome die werden vervolgd. En dus die beleidden hun kerkdiensten en hun diensten in de catacomben van Rome. En dat was eigenlijk letterlijk tussen de begravingen. En je ziet
catacombes, ze zaten helemaal onder de grond, zaten ze in tunnels.
Ja. Er zijn nog van die hele vroege, allervroegste kerkjes die je daar nog kan bezoeken. En dan zit je letterlijk in de oude dodenstad van het Romeinse Rijk. Terwijl de rest van de wereld was nog, zeg maar, heidens, zullen we het dan maar even noemen, vanuit de christelijke traditie. En dus dat is al heel vroeg, is dat wel aanwezig. Of dat nou de reden is waarom er in de kerk begraven is, misschien een tweede. Maar in de christelijke traditie wordt er begraven en niet gecremeerd. En die worden bijgezet op de parochiekerkhof. Ja. En dat is de plek waar de kerk staat en de dodenakker daaromheen. En later natuurlijk ook in kloosters. Maar er werd gewoon vanuit het bisschoppelijk bepaald waar begraafrecht was. En de parochiekerken hadden begraafrecht.
Ja. Ja. Hoe zat dat hier in Delft? Want we hadden in Delft waren er verschillende kloosters. De Beestenmarkt is, daar stond een klooster. Je had het Begijnenklooster. Willem van Oranje zat, was eigenlijk ook een klooster. Ja. Werd daar ook begraven of was het alleen rond die twee monumentale kerken?
Je hebt de parochiekerkhoven, dus dat is de oude kerk en de nieuwe kerk. Mm-hmm. Zijn twee verschillende parochies van oudsher. En in de kloosterperiode mochten sommige kloosters ook begraafrecht krijgen, maar dan moesten ze wel geld afdragen aan de oude of nieuwe kerk, afhankelijk in welk deel van de parochie dat klooster stond. Want als zij begroeven in hun klooster, dan was dat gedorven inkomsten voor de parochiekerk. Dus voor elke begravene in een klooster moest het klooster ook nog wat afdragen aan de parochiekerk. Dus ook in de middeleeuwen was dat wel gewoon ook een zakelijke transactie.
Is dat nu, want er is nu heel veel stenen zijn er gekomen, zeg maar. Hè? En de echte, de graven om de kerk heen zijn eigenlijk wat verdwenen. Maar kan je dat ergens nog zien in deze tijd waar dat loopt?
Nou, in de kerk kun je nog steeds een heleboel van die grafstenen zien. Mm-hmm. Die liggen niet meer helemaal op hun oorspronkelijke plek. Maar we weten uit de begraafboeken en uit de archieven hoe dat kerkhof in de kerk is ingedeeld. Ja. En dat is een heel strakke rijen en elke rij is weer onderverdeeld in verschillende grafkuilen. Maar dat patroon zet zich ook buiten de kerk voort. En dat hebben we bij eerdere onderzoek in Delft al gezien. Dat je als je over de markt loopt, dan loop je letterlijk 30 centimeter onder je voeten, beginnen de eerste begravingen. En die liggen soms 10 kisten bovenop elkaar, schouder aan schouder, tot halverwege de markt. Dus als je met röntgenbril op over de markt zou lopen, dan zouden mensen zich denk ik wezenloos schrikken. Ja. Maar je staat letterlijk op het begraafplaats van de nieuwe kerk. Ja. Dus dat is niet meer te herkennen, nee. Want die mensen maar het is er nog wel.
Want die mensen kregen geen steen.
Nee.
Misschien een houten kruis nog, maar dan...
Er lagen ook meerdere mensen in één grafkuil. Ja. Dus het werd in een begraafboek wel opgeschreven wie waar lag. Mm-hmm. Maar ik heb niet het idee dat er, zeker buiten in die parochiekerkhof, dat daar zo'n traditie was om ook het graf te bezoeken en daar dus respect te tonen aan degene die daar begraven ligt. Maar dat is misschien nog eens interessant om ook mee te nemen bij de analyse van dit onderzoek. Want ik moet bekennen dat ik daar nog niet zo heel hard over heb nagedacht. Nee.
Ja, we praten verder met Steven Jongma over de opgravingen in de Nieuwe Kerk. We hadden het net al eventjes over al die gebruiken die er zijn. En zitten de mensen die daar buiten begraven, dat waren meestal dus de mensen die arm waren. En de mensen die binnen, dat waren dan de rijke stinkers?
Ja, daar komt het woord ook vandaan, rijke stinkers. Dat de mensen die in de kerk werden begraven, waren vaak zo rijk dat ze ook een grafkelder konden betalen. Dus die lagen niet in de grond, die kisten werden echt in een kelder bijgezet en vervolgens een steen eroverheen. Maar je kan je voorstellen dat je dat op een gegeven moment wel gaat ruiken.
Ja.
Dus de mensen die in de kerk de dienst bijwoonden, die hadden last van die geur. En dat waren dus de rijke mensen die dat betaalden. En daar komt het woord rijke stinkers vandaan.
Dan had je in de katholieke kerk nog goed te wieren ook, dan werd de lucht eventjes wat beter. Ik zit even te kijken. Nu zijn jullie begonnen, zeg maar. Waren jullie met die opgraving? Dus de eerste tegels worden en de grafzerken eigenlijk worden gelicht. Mm-hmm. En dan gaan jullie graven. Wat vind je nou?
De eerste bovenste laag is eigenlijk gewoon verrommeld zand. En daar zitten allemaal al scherfjes en ook bobmateriaal zit er al in. Je moet je voorstellen dat zo'n kerkhof, de nieuwe kerk is in de eind 14e eeuw gesticht. En kort daarna werd er ook al begraven. Dus dat is bijna 500 jaar begraving wat daar in die kerk heeft plaatsgevonden. En die graven werden elke keer weer opnieuw geruimd. Dus in die grond zitten vooral een heleboel kleine botjes. Als een skelet werd geruimd, dan werden de grote botten wel verzameld. Maar al die kleine vingerkootjes en dat spul, ja, dat verdwijnt gewoon in dat zand. En dat vinden wij dan allemaal wel terug. Ja. Die bovenste laag haal je er eerst af. En dan kom je op een gegeven moment toch al snel op de eerste begravingen. En dat moet je je voorstellen, dat je eigenlijk eerst een deksel van een kist vindt. Niet helemaal zo mooi strak intact, want door de druk van de grond is dat helemaal in elkaar gedrukt. Zodra je dat vrijlegt, wordt het ingemeten, vastgelegd, gefotografeerd. Dan wordt het verzameld, krijgt een nummertje en wordt weggehaald. En dan komt het volgende laagje tevoorschijn. Dan zie je dus het skelet. Nou ja, dat moet je helemaal netjes uitprepareren, zoals we dat noemen. Helemaal schoonpeuteren. Dat is echt het klassieke beeld van de archeoloog met een kwastje en een spateltje op zijn knieën. Ja. Nou, dat hebben de archeologen daar dus ook maanden gedaan.
Maar het nieuwe wat er nu bij zit, zeg maar ook, zijn de foto's die je eigenlijk maakt, waarmee je het gewoon eigenlijk laag voor laag ook in beeld hebt staan.
Ja, die foto's maakten we altijd al, want het werk van een archeoloog bij het opgraven is eigenlijk het vastleggen van die informatie. Zorgen dat je die informatie letterlijk vastlegt. Dus dat doen we door te tekenen, te meten. En wat daar nieuw in is tegenwoordig, is dat die foto's ook in 3D te plaatsen zijn. Dus je kan ook echt in de computer in driedimensionaal model, dwars door al die begravingen die we hebben vastgelegd, helemaal doorheen.
En kunnen wij dat nu nog bekijken?
Wij zijn nu bezig met die analyse. Dus we hebben nu al die begravingen verzameld. En de komende tijd zijn we bezig om al dat onderzoek verder te doen. Wat we wel hebben gedaan, en dat is een van de dingen die we als gemeente Delft ook doen, is proberen daar zoveel mogelijk over te vertellen en mensen dat te laten zien wat daar gebeurt. Het is uiteindelijk de geschiedenis van ons allemaal.
Ja.
En daarom hebben we een soort driedimensionale scan gemaakt van de hele opgraving. En daar allemaal eigenlijk verrijkt met allemaal informatie. Zodat je zelf eigenlijk letterlijk in de put als een archeoloog mee kan kijken. Letterlijk over de schouders van de archeologen. Ja. En dat gaat ergens komende week gaan we dat lanceren. En dan kan iedereen...
En waar kunnen mensen dat bekijken?
Op de website van Erfgoed Delft. Daar zal het te vinden zijn. Ja.
Neem ons nu al eventjes mee zo in die gedachten. Dus wat krijgen wij zeg maar te zien? Dus ook wat zagen jullie zeg maar? Zitten die graven zeg maar? Is dat allemaal dat je dezelfde kant, de kisten dezelfde kant op liggen of niet?
In de christelijke traditie werden de meeste mensen begraven met hun hoofd in het westen. Zodat bij de opstanding, als je letterlijk rechtop in je kist zou gaan zitten, dan keek je naar het oosten richting Jeruzalem of in de katholieke traditie richting het altaar. Ja. De enige die andersom lagen waren vaak de priesters of dus de voorgangers. Die lagen andersom met hun hoofd in het oosten, zodat als die opstonden, dat ze dan naar hun kudde keken om ze te leiden richting de opstanding. En wat wij hebben gezien is dat dat eigenlijk niet het geval was. Dat zou je dus mogen verwachten, maar eigenlijk lagen een heleboel kisten om en om. Ze lagen... En dat heeft ermee te maken dat die kisten waren een soort taps toelopend. Dus bij je voeten is de kist smaller en bij je schouders is die breder. En als je die kist dan om en om legt, dan kun je er veel meer kwijt. Want dan kun je ze namelijk netjes naast elkaar passen. En dat is efficiënter en dus kun je dus meer begravingen kwijt.
Het was toen al een hele efficiënte stad.
Ook toen ging het vooral om ruimte. Ja.
Wat kom je nou zo tegen? Want je zegt het zijn rijke mensen, zeg maar. Dus klopt dat ook? Welke mensen waren er begraven? Hoe oud waren die mensen? Kan je daar iets over? Geeft dat een beeld in die geschiedenis?
Ja, zeker. Mensen waren relatief oud. We hadden ook niet echt de verwachting dat we veel kinderen zouden tegenkomen. Toch hebben we die wel gevonden. Vroeger was de kindersterfte natuurlijk vrij hoog. En als je kijkt naar, een beetje een moeilijk woord, de demografische opbouw van een grafveld. Dus hoe ziet de leeftijd er eigenlijk uit? Ja. Dan zul je, als je dat uittekent in een grafiekje, dan zul je relatief veel kinderen vinden. Want kinderen stierven vrij jong. Ja. Als je je kindertijd had overleefd, dan weet je, was je dus gezond en sterk. En dan overleefde je eigenlijk je periode in je jaren 20 tot 40. Dus die vind je weinig in een grafveld, want die mensen... waren gezond en sterk. En als die dus ouder werden, dan gingen ze van ouderdom dood en ziekte. En dus vind je relatief veel jonge mensen en veel oude mensen in een grafveld. Terwijl wat eigenlijk op straat liep, precies andersom was. Ja. Daar moet je ook wel een beetje rekening mee houden. Van, ja, je analyseert de geschiedenis en de, hoe die mensen leefden aan de hand van wat je terugvindt in een grafveld. Maar dat is niet wat per definitie op straat liep. Nou, we hadden dus verwacht dat hij toch, omdat het vooral heel erg rijk was, dat we heel veel oude mensen zouden vinden, toch ook wel vrij veel kinderen. En dat heeft waarschijnlijk mee te maken dat het familiegraven waren, waar je dus echt gezinsleden ook bij zet. Okay. En waar kun je dan aan herkennen dat die mensen zo rijk waren? Dat zien we vooral, omdat we geen bijgaven hebben, kunnen we dat eigenlijk vooral aan de kisten zien. We hebben eerder onderzoek gedaan voor de kerk in 2004. En daar lagen, zeg maar, de mindere goden van Delft. En dat was echt hele dunne plankjes van naaldhout en hergebruikt hout. Echt een beetje waaibomenhout. Ja. En hier planken van 5, 6 centimeter dik van zwaar eiken, die zelfs soms nog niet eens ingeklapt waren. Al lagen ze 300 jaar onder de grond. Zo stevige, hoge kwaliteit. En in kelders, dus echte grafkelders gemetseld met stenen erop. Dat is echt een wezenlijk verschil met de rest van de grafcontext die we hebben gezien. Ja.
Als wij die films kijken van Indiana Jones, dat is natuurlijk de grote archeoloog die wij kennen, zeg maar. Die verwacht altijd zomaar van, ik vind iets bijzonders en een mooie artefact, zeg maar. Iets van goud, zilver. Wat vinden jullie daarvan terug?
We hebben een paar sieraden gevonden. Maar wat ik al zei, ja, het is niet gebruikelijk om met bijgaven te begraven te worden. Dus zelfs sieraden en dat soort dingen werden eigenlijk niet meegegeven. We hebben een paar brosjes en ik geloof 1 of 2 ringen. Wat we wel hebben teruggevonden is 1 of 2 zogenaamde dode kroontjes. Sommige kinderen werden in de 17e, 18e eeuw begraven met een soort, lauwe krans bijna van metalen bloemetjes. En er zat ook echte bloemetjes in. Een heel speciaal gebruik, wat een paar honderd jaar geduurd heeft. Ja. Dat soort dingen hebben we dus wel wat teruggevonden. Okay.
Bijzonder.
Ja, dat zijn wel, wel bijzondere dingen. En zeker met die kindergraven, ja, dat maakt het ook wel bijzonder. Je hebt uiteindelijk toch te maken met een mens wat je aan het opgraven bent.
Maar ook die sieraden waren ook wel bijzonder. Want als ik de verhalen kende, we gingen de mensen die op zee gingen, die hadden een gouden oorring hadden ze mee. En dat was eigenlijk om hun begrafenis altijd te betalen. Dat is mijn ik weet niet of dat waar is.
Dat weet ik ook niet, maar dan vinden we ze ook niet terug. Want dan is het in de zak van de kosten verdwenen.
Ja. Ja, zijn die kisten, zeg maar, zijn die ook nog versierd? Want tegenwoordig hebben wij natuurlijk, als een begrafenis is, dan mogen we uit tientallen kisten met dit en dat beslag mogen wij kiezen, zeg maar. Is dat ook in die tijd?
Ja, zeker. Zeker in dit deel van het grafveld, dus zeker. We hebben een heel mooi sierbeslag gevonden, speciale hengsels, zoals de schroeven waarmee de kisten werden dichtgeschroefd. We hebben ook enkele naamplaatjes gevonden, heel weinig, maar dat helpt ons natuurlijk wel ontzettend om het leven van iemand te kunnen herleiden. Initialen in koperen nageltjes ingehamerd op de kist. Af en toe zelfs een jaartal, waar we natuurlijk ook heel blij van worden. Dat soort dingen zijn wel echt de uitzonderlijke gevallen die je in een normaal grafveld echt niet zal tegenkomen. Eén ding hadden we verwacht, dat we misschien zelfs nog lodekisten zouden aantreffen. Dan heb je het wel echt gemaakt, als je jezelf kan laten balsemen en in een lodekist kan worden begraven. Dus dat hadden we zeker verwacht, dat er in ieder geval 1 of 2 daarvan lagen. Die hebben we uiteindelijk niet aangetroffen. Nee. Maar daar zijn we achteraf ook niet zo rauwig om, want het is heel complex om dat op te graven en uit te prepareren. Dus goed. Dat.
En nu worden dus al die dingen die jullie gevonden hebben, worden nog verder uitgezocht, worden geprepareerd. Wat gebeurt er ermee? Ik kan ook me voorstellen, mensen die luisteren denken van, nou, is het niet luguber, zeg maar, om tussen alle botjes te vinden? En wat gebeurt er dan met al die botten? Waar gaat dat naartoe?
Ja, dat is een goede vraag. Luguber, Ja, voor een archeoloog niet. Maar ja, het is ons werk. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat een vreemd idee vinden. Maar uiteindelijk is het toch een studieobject. En ik zou zelf ook niet zo snel in een mortuarium kunnen werken. Zou ik nog luguberder vinden. Ja. Maar ja, dat zijn wel werkzaamheden die gewoon moeten gebeuren. Ja. Wat doen we met die dingen? Ja, eerst zijn we nu bezig met de analyse. En dan analyseren we een heleboel verschillende aspecten. We kijken niet alleen naar de kisten die we hebben gevonden. Dus wat voor houtsoorten en al dat soort details. Ook naar het skeletmateriaal. Dat wordt dus echt, de individuen worden in detail bekeken. Hoe oud zijn ze geworden? Welke seksen hadden ze? Man, vrouw? Hadden ze ziektes? Hebben ze gezond geleefd? Hebben ze honger gekend in hun jeugd? Al dat soort zaken kun je aan het bot aflezen. Een ander onderzoek wat we aan het doen zijn is DNA-onderzoek. Dus verwantschap. Hoe hebben mensen een relatie met elkaar binnen dat grafveld? En hoe dan? En dan ook nog in welke periode? Dus kunnen we daar iets meer over leren over hoe dat grafveld in elkaar zat?
Kunnen mensen hier zelfs ook in Delft nog kijken of er nog verwanten zitten met DNA?
Dat zou in theorie mogelijk zijn. Ja, maar
eerst
maar eens dit. En uiteindelijk, wat gaan we er dan mee doen? Als al het onderzoek is gedaan, dan worden die resten bij onze archeologische dienst in ons archeologisch depot bewaard.
Mm-hmm.
Een boel mensen vragen, wordt dat niet herbegraven? Dat doen we niet en dat doen we met een reden. Alles wat wij nu opgraven, daar schrijven wij met onze kennis van nu het verhaal over. Dus we analyseren dat. Maar over 50 jaar zijn de technieken mogelijk veel verder en kunnen mensen met nieuwe inzichten en nieuwe technieken misschien tot andere conclusies komen dan dat wij nu doen met onze beperkte kennis, zal ik maar even noemen. Dat is dus de reden waarom we die informatie hebben veiliggesteld als broninformatie, zeg maar, bewaren. Zodat toekomstige generaties ook hun verhaal over de geschiedenis kunnen vertellen en analyseren. Vanuit hun eigen perspectief. Dus dat is eigenlijk, zeg maar, het wetenschappelijke deel van ons werken. De basisinformatie hebben we veiliggesteld en die bewaren we ook.
Ja. En ze staan in het depot, staan ze. En we gaan. U kunt ze strakjes nog bekijken. En dan moet u naar erfgoeddelft.nl gaan. En dan ziet u de hele stand van het onderzoek. Ik vond het beren interessant, Steven. Ik wil je hartelijk bedanken voor je komst hier naar de studio.
Graag gedaan.
106.3 FM. Stadsradio Delft. Dit is Kerk in Delft.
Ja, dit is Kerk in Delft. En ik ben Fred van Helden. En tegenover mij zit Nienke Duizer. En Nienke, jij hebt een bedrijf. En dat bedrijf dat gaat vooral over het coachen van mensen in binnen de kerk. En over spraaktechniek en over hoe je goede performance. Performance heet het, denk ik, op het Engels. Want een goede, hoe staat het ook alweer in jouw dingen? Een goede boodschap verdient een goede spreker.
Klopt. Ja, dat heb ik als motto bedacht een aantal jaar geleden. En ik sta er nog steeds vierkant achter. Dus dat is altijd leuk als je nog bij je eigen missie blijft. En daar ben ik nog steeds heel blij mee.
Ja. Nou, vroeg ik me af, als jij mensen traint die allemaal dominees en mensen binnen de kerk traint die aan het praten zijn en de preek verkondigen of preek lezen.
Mm-hmm.
Dan vraag ik me af, hoe zit jij nou in de kerk? Kan jij nou nog rustig naar zo'n boodschap luisteren? Of zit je nou de hele tijd met die professie van, nou, dit zou die beter kunnen doen of dat zou ze beter kunnen doen?
Dat wisselt een beetje. Ik heb natuurlijk zo'n knopje dat inderdaad wel aan en uit kan.
Ja.
Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik wel vaak inderdaad dat knopje wel een beetje aan heb staan. Het valt je gewoon natuurlijk heel snel op, want het is je vak.
Ja.
Als je daar de hele week mee bezig bent, dan hoor je in de kerk ook snel van, oh, wat zit die nou te doen? En dat is wel eens lastig. Maar ik kan mezelf wel dwingen om het uit te zetten. Want anders kan ik ook naar niemand meer luisteren natuurlijk.
Want waar let jij dan eigenlijk het meeste op? Want dat is natuurlijk ook hetgene waar jij de meeste training aan geeft. Waar let jij op?
Wat ik vaak als eerste merk is dat ik het idee heb dat een boodschap niet goed overkomt. Dat ik merk dat ik bijvoorbeeld afgeleid raak. Of dat ik denk, dit wordt een beetje saai. Of dat denk je niet eens.
voel je.
Je merkt dat je afgeleid raakt en dat je met je gedachten misschien ergens anders bent. Of ja, dat hebben we denk ik allemaal wel eens in de kerk. En toch zijn het vaak de sprekers die heel veel dingen heel goed doen, waar je je hoofd wel bij houdt. Of waarvan je denkt, zo, ik hang aan zijn lippen of aan haar lippen. Mm-hmm. En dan ga ik vaak natuurlijk op zoek van wat doet diegene goed of wat doet diegene nou net even niet zo goed. Yeah. En soms moet je daarover nadenken. Dan moet je daarnaar zoeken van wat gebeurt hier nou? En soms gaat dat vanzelf. Dat hoor ik natuurlijk meteen als iemand zijn stem niet goed gebruikt. Of je merkt dat hij heel snel hees wordt of over zijn woorden struikelt. Of niet goed vooruit leest waardoor hij fouten maakt of van alles en nog wat, ja, dat valt natuurlijk eerder op. Dat zijn technische dingen. En soms moet je even puzzelen van, hey, waarom landt dit nou niet? Wat gaat hier nou mis?
Okay. Hoe zit dat verdeeld? Want dat zit verdeeld in dingen van en lichaamstaal zit dat. Dat zit in retoriek. Of je de dingen goed kan schrijven. Of je de dingen met mooie intonatie kan vertellen. Welke dingen onderscheid je eigenlijk?
Ik let sowieso altijd op of iemand zijn stem goed gebruikt. Op een manier dat hij 1 of 2 diensten zou kunnen volhouden. En sommige predikanten met name, die houden wel eens 2 keer per zondag een preek van 1 uur. Nou, dan mag je van goede huizen komen als je 2 keer 1 uur een monoloog houdt. Dat moet je stem wel trekken. Dat is iets wat natuurlijk heel erg opvalt. Daarnaast let ik op of men goed verstaanbaar is. Of daar dingetjes zitten die eventueel afleiden van de verstaanbaarheid of van de boodschap. Want dat blijft mijn hoofddoel natuurlijk, dat er niets is dat afleidt van die boodschap. Vaak ook wel een spreektempo, wat rommelig spreken kan voorkomen. Daar doe ik dan wat mee. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is inderdaad, wat doe je met die stem? Hoe gebruik je die stem en hoe breng je nou die boodschap zo over dat alles zo overkomt als jij het in je hoofd had. En wat doe je dan in afwisseling in je stemgebruik? Met hard en zacht en hoog en laag. En
zullen we gewoon even een spelletje doen? En analyseer mij eens eventjes van hoe ik hier bezig ben.
Ja?
Want de mensen die horen mij praten. En ik weet zelf ook wel alle kritiek die ik op mij krijg. Dus ik even kijken of dat klopt van de stemcoach.
Ik ben wel benieuwd, om het even in een vraag te gieten, of je wel eens last hebt van je stem. Omdat ik bijvoorbeeld hoor dat het niet helemaal helder is. En ik hoor ook wel dat je nog wel eens naar wat woorden zoekt. En ik geef mensen die daar veel last van hebben altijd 1 tip. Eerst denken, dan praten. En als je geneigd bent om eerst de jetin af te maken, en dan halverwege te bedenken, oh, wat ging ik nou ook alweer nog meer zeggen? Ja, dan loop je vast.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk de 2. Ja, ik heb eigenlijk een vraag en een tip, ja.
Oké. Okay. En de eerste vraag was of ik nog, kan je hem nog een keer herhalen, de vraag?
Of je wel eens last hebt van je stem?
Nee, dat valt eigenlijk wel mee.
Gelukkig.
Maar ik hoor wel van mijzelf dat ze zeggen van, je praat wel binnensmonds. Dat was mijn vader die dat al jaren zei, zeg maar. En dat ik ook wel wat aan het brabbelen ben.
Dat vind ik hier ontzettend meevallen. Dus de complimenten, daar ben ik dan een eind verder in gekomen.
Ja. Dus dat hoor ik wel terug. En ik merk het ook wel, zeg maar, in zo'n preken. Dan zit je ook wel, ben je bezig om mensen te vertellen. En dan, als je het opgeschreven hebt, gaat dat natuurlijk ietsje makkelijker. Kan je makkelijker even de intonatie geven. Weet ik ook welke woorden ik meteen ga zeggen.
Precies.
Maar dat moet je dus leren.
Dat om dat van tevoren.
Ja.
Ja. Ja.
Iedereen denkt ook altijd bij Toon Hermans dat hij precies wist of dat hij het zomaar vertelde. Die stond er op zo'n podium, stond hij daar. En dan stond hij daar met zo'n tennisbal, stond hij daar. En later heb ik gehoord dat hij dat helemaal uitgeschreven had en helemaal getimed had hoe hij dat ging doen.
Ja, daar zit zoveel werk achter. Dat moet je echt niet onderschatten. Inderdaad, juist ook bij mensen die veel op een podium doen. Ik denk dat die doelgroep, die doen echt fantastisch werk. Ja. Dat is,
wie krijg jij als mensen bij jouw kantoor, bij jouw werk?
De grootste deel van mijn werk bestaat uit het trainen van studenten van een aantal theologische universiteiten. Die leid ik dus op om zo goed mogelijk hun vak als predikant uit te gaan oefenen straks op die kansel. En daar hoort een heleboel bij, dat ze goed preken leren schrijven. Maar natuurlijk ook dat ze leren hoe ze die preek dan vervolgens communiceren. Want anders sla je de plank een beetje mis als je dat vergeet. Daarnaast zie ik losse predikanten, een beetje uit alle gelederen wel van de kerkelijke kaart. Ouderlingen die preek moeten lezen. Dat is natuurlijk iets bijzonders als je een half uur of drie kwartier de preek van een ander moet voorlezen. En je die op een of andere manier moet eigen maken. Daarnaast heeft voorlezen natuurlijk best iets lastigs, want hou dat maar eens lang vol. Omdat je niet mag afwijken van de tekst vaak. Dat wisselt een beetje hoe men daarover denkt, maar dat is wel eens een lastig ding.
Ja, en het is niet jouw woordgebruik, dus je hebt anders.
Nee, precies. Her en der wordt dat wel aangepast, maar in sommige kerken is dat niet de bedoeling dat je dat doet. Lectoren, dus mensen die de schriftlezingen doen in de kerken. Soms wat mensen die geen predikant zijn, maar wel preken.
Nou, zit jij op een school, kom jij op die theologische universiteit? Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dat voor mij was het een paar lessen, was dat over... ga vooral maar eventjes schreeuwen en dat je even je stem goed laat horen. En ik had het idee van, nou ja, je praat op zo'n beetje Rotterdams. Nou, ik denk, nou, dat zit er dan een beetje in, omdat ik uit die buurt kom. Dus ik denk van, dat ga ik vooral niet, ga ik niet helemaal veranderen, want dat is ook eigen aan mezelf. Hoe reageren nou andere studenten op die tips die jij geeft? Nemen ze dit aan of kom je ook mensen tegen en denken van, nou, dit is echt een hopeloos geval? Dat je thuis komt en denkt van, nou, dit gaat er niet echt worden op een kans om.
Ik heb natuurlijk wel eens even mijn twijfels als iemand binnenkomt. Dat ik denk, nou, hier is best een boel werk te verzetten als je dit goed wilt krijgen. Maar vaak merk je dan ook wel dat ze daar zelf ook al tegenaan liepen.
Ja.
Dan zijn dan dingen dat ze toch altijd over hun woorden struikelen. Of dat ze merken dat hun stem het niet doet. Of dat er altijd gezegd wordt, wat zeg je? En daar zijn ze dan vaak al heel moe van. Dat ze dat al 10, 15, 20 jaar horen. En dat maakt meteen natuurlijk de motivatie heel groot om er wat aan te doen. Want ze werken zich vaak 6, 7 jaar het schompus om een goede predikant te worden. Ja, en dan zal je 8, 10, 12 uur per week in je preek stoppen en vervolgens niet te verstaan zijn. Of vervolgens steeds horen, ze zag het wel een beetje weg. Of het komt niet helemaal over hoor. Ja, dat vinden ze dan heel vervelend. En dat zien ze heel goed voor zich dat niet moet. Dat die belemmeringen er niet moeten zijn. En ze uiteindelijk vinden ze het zelf vaak ook heel fijn als ze het op een manier kunnen brengen die bij ze past.
Ja.
Dus dat zit ook heel vaak in, ga je dat nou helemaal van papier houden? Of ga je misschien met een mindmap werken omdat je liever op een podium spreekt en wat losser van papier in plaats van dat je op een kansel staat? Ook wat is je doelgroep? Is dat een...
Maar dat laat je over aan de mensen zelf van wat een beetje bij hun past?
Deels dus wel. En als ik denk, ja, maar jij hebt denk ik een brein om heel veel uit je hoofd te doen.
Mm-hmm.
Ja, prachtig. Als je dat kunt gebruiken, is het geweldig. Als je ook de tijd hebt om dat enigszins in je hoofd te zetten. En jij staat daar heel communicatief te wezen als je een heel groot deel uit je hoofd doet. Is het natuurlijk prachtig. En soms zien ze dat zelf niet. Of ze durven niet. Dat ze daar echt even overheen moeten. Maar dan leer ik ze dat wel stapsgewijs oefenen. En het is vaak hangt het er net een beetje vanaf hoe en wat.
Ja, we praten verder met Nienke Duizer over de stemtechniek en hoe zij mensen traint binnen de kerken om hun stem te gebruiken en goed verstaanbaar te zijn, je boodschap over te brengen. Nu zijn er in het afgelopen jaar, in dat hele coronajaar, hebben de kerken heel veel geleerd dat ze eigenlijk mensen thuis moesten bereiken. Dus er kwamen camera's in de kerk en... Via Facebook werd het gedaan, via YouTube kerkdienst gemist. Dat levert ook een hele andere manier van luisteren. En van luisteren en kijken levert dat op. Of je nou in een kerk bent en je luistert daarmee. Of je luistert en kijkt via YouTube. Op je bank, gezellig, rustig. Dat maakt er heel wat anders mee. Waar zit hem voor jou dat verschil in waar je vooral op let?
Ja, ik heb natuurlijk zelf ook heel veel thuis meegekeken. En het is veel en veel moeilijker om je aandacht erbij te houden. Omdat je natuurlijk die hele sfeer van zo'n zaal en die mensen mist. En een soort, ik denk toch een soort heiligheid wat die in zo'n kerkgebouw hangt. En iets bijzonders wat daar gebeurt. En dat kun je niet, of nauwelijks thuis ook bereiken. Dus daar gaat al iets... mis eigenlijk, een soort van. Want het is heel lastig om dat thuis ook zo te ervaren.
Binnen katholieke kerken hebben ze daarom gezegd van wij gaan dat niet doen, dat uitzenden. Wij doen het alleen in binnen de kerk. In vele protestantse kerken is het juist iets extra's geworden. Ja. Het heeft zijn plussen en zijn minnen. Want Dus je komt meerdere mensen kijken mee ergens anders vandaan.
Ik maar was zelf wel echt heel blij dat het kon en dat er wel iets van kerkdienst was. Wat ik heel erg miste vaak is dat predikanten en voorgangers zich niet helemaal realiseerden dat daar een camera hing. En die spraken dan voor de zaal waar dan 5 of 15 of misschien 30 mensen zaten. Maar die vergaten helemaal om naar die camera te kijken.
Ja.
Dat ik dacht, daar brandt volgens mij een lampje achter in die zaal. En alsjeblieft, kijk daar nou naar. En daar, ja, daar wezen we ze dan wel eens op. Maar dat is natuurlijk iets lastigs, omdat het zo nieuw is. Zeker bij oudere predikanten, die dan al 30, 40, 50 jaar voor een zaal spraken en ineens in een camera moesten gaan kijken. Ja. En dat heeft voor de sprekers natuurlijk ook iets heel onnatuurlijks, omdat ze gewend zijn om met een zaal te communiceren, met luisteraars. Op wie ze die boodschap overbrengen en dan merken hoe die boodschap overkomt. En die feedback krijg je niet als spreker. Dus ook voor hem werd dat denk ik wel een stuk lastiger.
Zijn wij nou als kijkers dan ook heel erg verwend geraakt, zeg maar, ook aan de manieren van hoe dingen in beeld gebracht worden? Van, je zit al te knikken.
Ja, wij zijn toch top tv vaak gewend. En YouTube en alles wat we maar kijken. Het is vaak zo perfect. Ja, zie je het als kerk maar eens te bereiken. Ik denk dat heel veel kerken heel goed geïnvesteerd hebben in hun techniek en in hun camera's en hun microfoons. En ik denk dat er heel veel veranderd is. Ik heb dat vooruit zien vliegen de afgelopen jaar. Maar zeker zijn wij verwend. Dat al die, ook dat flitsende wat de media natuurlijk heeft en het snelle en de beeldkwaliteit en de geluidskwaliteit. En ja, dat kun je niet halen in de kerk, denk ik. Nee. Dus dan moet je veel compenseren.
Neem je dit mee in jouw opleiding of in jouw trainingen, zeg maar, dat nu mensen ook juist voor die camera dat moeten doen?
Ja, ik raad mijn studenten vaak aan om die camera een beetje als extra vak in de kerk te zien. Zo van, je hebt een linkervak, een middenvak, een rechtervak en bovenin en een camera. Dus wissel dat een beetje af, want alleen maar in die camera gaan kijken, dat wordt hem ook niet. Nee. Zeker nu de kerken weer wat voller mogen zitten.
Ja.
Maar ik heb dat wel een beetje zo vaak geadviseerd van, neem hem in ieder geval mee.
Ja. Gaan we dan eventjes terug naar die predikanten. De grootste tips voor predikanten nu om goed te vertellen zijn. Duidelijk spreken.
Een aantal basisdingen als het duidelijk en rustig spreken. Maar ik denk dat je in de kerken de grootste winst kunt halen door het op een levendige en natuurlijke manier te doen. Voldoende af te wisselen in je verhaal, passend bij het stukje van je verhaal. Als je enthousiast wil zijn, klink dan ook enthousiast. Of als je dichterbij wil komen omdat je de harten van de mensen wil raken, zorg dan ook dat je zo klinkt en dat je dat aanpast aan je boodschap. En dat als je langer spreekt, dat je toonhoogte bijvoorbeeld ook veel afwisselt.
Ga ik nog één stapje verder. De kerkdiensten zijn nog vaak gericht op het woord en op het luisteren daarnaar. Terwijl de hele samenleving al veel meer gaat over interactie. Zou je nou ook als dominee, zeg maar, ook al moeten gaan spelen met die interactie en mensen moeten vragen, als een dominee gremdaad of op een andere manier, zeg maar, hoe je met elkaar omgaat, van wat je voelt en
er zijn natuurlijk kerken waar dat past, waar dat werkt en waar dat kan. En ik denk dat dat helemaal van de situatie afhangt, van de denominatie en van de plaatselijke kerk en of dat werkt of niet en wie je voor je neus hebt.
Wat voor de anderen geldt iets van dat we dat je leert, dat je ook moet leren, zeg maar, om die tijd te kunnen luisteren. Van die spanningsbogen die vroeger nog 20 minuten waren, die zijn tegenwoordig al 10 of 5 minuten. Die worden steeds kleiner.
Klopt. Ja.
Okay. Nienke, wij gaan hier eventjes afronden. En ik vind het hartstikke leuk om eventjes over gesport te hebben. Dank voor jouw tips naar mij toe. Dank ook nog een keertje aan Steven voor jouw bijdrage over de hele archeologie in de kerk. En dank aan de techniek. En wij sluiten af met de zegen van Franciscus, vrede en alle goeds.